We gaan lezen Openbaring 20, van 1 tot 6 maart was het, of? Ja, oké. Okay. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op een verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij nog een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij gingen erop zitten. En het oordeel werd hen gegeven, en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus, en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet hadden ontvangen op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Maar de overige van de doden, ze werden niet weer levend totdat de 1000 jaar ten einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 lange jaren. Zo, Maarten.
Goede avond, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn, om samen de Bijbel te openen en te luisteren naar wat de Heere door zijn woord tot ons te zeggen heeft. De Heer is een levende God en hij spreekt vandaag nog steeds, namelijk door zijn woord en door zijn geest. We hebben met elkaar gelezen uit Openbaring 20, vers 1 tot 6. En over 14 dagen hoop ik, zo de Heere wil, het vervolg van Openbaring 20 met u te bespreken. Broeders en zusters, door heel de Bijbel heen lezen wij over het komende koninkrijk. Het koninkrijk wat exclusief door de Heere zelf zal worden opgericht. Een koninkrijk waarin Jezus, Messias, als absolute monarch zal regeren. En een van de duidelijkste Bijbelteksten over dit komende koninkrijk vinden we in Daniël 2 vers 44, waar wij lezen: in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan, waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Er komt een eeuwigdurend koninkrijk. En in dat eeuwigdurende koninkrijk zal de Heer Jezus de grote koning zijn. Zoals we ook de laatste keer met elkaar hebben gezien in het voorgaande tekstgedeelte. Hij komt als de koning der koningen en de Heere der heren. De profeet Daniël zegt verderop in Daniël 7 vers 13 en 14. Ik keek toe in nachtgezichten en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Er komt een koninkrijk, een eeuwigdurend koninkrijk. Nou, diezelfde profetische boodschap horen we ook bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, wanneer de engel Gabriël zegt: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God, en zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God de Heere, let op, zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Duidelijke profetische woorden over het komende eeuwige koninkrijk. Het koninkrijk dat een einde zal maken aan alle andere koninkrijken van deze aarde. En in dat koninkrijk zal Yeshua HaMashiach, de Heer Jezus Christus, als absolute koning, monarch, regeren. Het was tijdens zijn omwandelingen op aarde dat de Heer Jezus leerde dat dit koninkrijk een toekomstverwachting was. Immers, hij leerde zijn discipelen bidden, en wij bidden het bijna elke dag: uw koninkrijk komen, toekomstige tijd. Met andere woorden, dat koninkrijk, dat was er nog niet. Dat koninkrijk moest komen. De Heer Jezus leerde zijn discipelen om aanhoudend en indringend te bidden: uw koninkrijk komen. Er komt een koninkrijk waarin de Heer Jezus als koning der koningen vanuit Jeruzalem over de wereld zou regeren in recht en gerechtigheid. Nou, wat voor koninkrijk zal dit zijn? Wat zijn de kenmerken van dat komende rijk waar we bijna dagelijks, degene die het onze Vader dagelijks bidden, misschien wel bij de maaltijd, dan bidt u dagelijks uw koninkrijk komen. Wat zijn de eigenschappen, de kenmerken van dit koninkrijk? Nou, het Oude Testament beschrijft een heel aantal eigenschappen van dit koninkrijk. Ik heb een aantal van deze eigenschappen op een rijtje gezet. Luister en verheug u. Ten eerste is het een wereldwijd koninkrijk of / vrederijk. De Heere zegt, Jesaja 2 vers 4 en Micha 4 vers 3 en 4, zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Met andere woorden, dan is het klaar en over met de wapenindustrie en de wapenhandel. Broeders en zusters, hou nog even vol. Er komt een einde aan alle dodelijke schietpartijen op scholen en binnensteden. Er komt een einde aan moord, doodslag en zinloos geweld. Er komt een einde aan alle oorlog en wapengekletter. Sterker nog, alle wapentuig zal worden omgesmolten worden tot vreedzaam gereedschap, landbouwgereedschap. Het komende koninkrijk is een vrederijk. Waarom? Omdat de koning de vredevorst is. En ons hart roept: uw koninkrijk komen, Heere, uw koninkrijk komen. Ten tweede is het een koninkrijk van recht en gerechtigheid. Tweede kenmerk, recht, een koninkrijk van recht en gerechtigheid. De Heere zegt, men zal nergens kwaad doen of verderf stichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Alle bewoners van deze wereld zullen met andere woorden de Heere kennen. Dat wil zeggen dat zij zich aan zijn gezag zullen onderwerpen en hem gehoorzaam zullen zijn. En als gevolg daarvan zullen alle vormen van afgoderij worden afgezworen. De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden, de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de Heere zal op die dag hoog verheven zijn. En de afgoden, ze vergaan volkomen. Op die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die hij voor zichzelf gemaakt had, om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen. Jesaja 2 vers 17 en 18 en 20. De Heere zal koning worden over heel de aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Er zal geen afgod meer stand houden. Het is een koninkrijk van recht en gerechtigheid. En samen bidden wij in ons hart: Heere, uw koninkrijk komen. Ten derde zal de zondevloek grotendeels worden opgeheven tijdens dit koninkrijk. Dat is een belangrijke. De zondevloek die door God gewild is. Kijk, die Heere God heeft de zonde niet gewild. Hij zei tegen Adam en Eva, niet zondigen, blijf van die boom af. Eet niet van zijn vrucht. Maar God wilde wel de gevolgen van de zonde. Dat heeft God wel gewild. Het is omwille van de vloek die God over de aarde heeft uitgesproken, dat er zoveel leed en vergankelijkheid en de dood zijn intrede heeft ingedaan. Maar ten tijde van het komende koninkrijk zal de zondevloek grotendeels worden opgeheven. De vloek die over de wilde dieren ligt bijvoorbeeld, zal worden opgeheven. De Bijbel zegt het zo. Luister maar, het zijn zulke heerlijke en ook bekende teksten. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerleggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand uitsteken. Wat geweldig om te lezen. De vloek die over het land ligt, zal worden opgeheven. De Bijbel zegt, de woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan, als een roos. Zij zal wedig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. Isaia 35, vers 1 en 2. Het dorre land zal tot waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. Jesaja 35, vers 7. De vloek over de wilde dieren zal worden weggenomen en de vloek over het land zal worden weggenomen. Maar ook de vloek die over de mens ligt, zal worden weggenomen. De Bijbel zegt in Jesaja 35, vers 5 en 6, hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. De vloek wordt opgeheven tijdens het komende koninkrijk, waarvan de Heer Jezus zei, bid uw koninkrijk komen. De vloek over de flora en de fauna en de vloek over de mens zal worden opgeheven. Het is Gods vrederijk op aarde. En de Bijbel zegt daarover in Psalm 96, laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen met al wat zij bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat daarin is. Dan zullen alle bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de Heere, want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Tot zover een aantal belangrijke kenmerken van het komende koninkrijk, waar wij zo veelvuldig voor bidden tijdens het Onze Vader en misschien ook wel in onze persoonlijke gebeden. Nu is er één keer eerder in de Openbaring over dit koninkrijk gesproken, één keer eerder, namelijk in Openbaring 11 vers 15, waar de mededeling wordt gedaan, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden, en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Openbaring 11, vers 15b. De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden, en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Een andere vertaling zegt, het koningschap over deze wereld is gekomen aan onze Heere en aan zijn gezalfde Christus. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid. Nu de vestiging van dit koninkrijk met haar koning en haar onderkoningen zal plaatsvinden bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus in hemelse macht en heerlijkheid, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg aan de oostkant van Jeruzalem. En dat zal tevens het begin zijn van het eeuwige koninkrijk van God de Vader. Het koninkrijk van God de Vader begint met het tijdelijke koninkrijk van God de Zoon, wat volgens Openbaring 20.000 jaar zal duren. Maar na die 1000 jaar, wanneer alles aan Christus is onderworpen, zal hij dat koninkrijk overdragen aan zijn Vader, opdat hij, de Vader, zal zijn alles in allen. Ik wil dat u dit in uw denken meemaakt. Het koninkrijk waar we over spreken, is allereerst het koninkrijk van Jezus Christus. Hij komt om als koning der koningen en heren der heren te regeren. 1000 jaar, we hebben de kenmerken van dat koninkrijk gezien. Maar aan het einde van dat koninkrijk, wanneer werkelijk alles aan Christus is onderworpen, zal de Heere Jezus Christus zijn koninkrijk overdragen aan God de Vader. En dan zal dat 1000-jarig koninkrijk overgaan in het eeuwige koninkrijk van de Vader. Tussen dat 1000-jarig vrederijk en het eeuwige koninkrijk is een kleine interruptie. We gaan daar de volgende keer met elkaar over spreken, want daar gaat het ook in het vervolg van Openbaring 20 over. Maar uiteindelijk zal het dus beginnen met het koninkrijk van de Zoon. En dat koninkrijk van de Zoon wordt straks overgedragen aan God de Vader, opdat hij zal zijn alles in allen. Ik wil u even die tekst voorlezen. Daar staat immers: alle dingen heeft hij aan Christus voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft. Opdat, wat is het doel? God zal zijn alles in allen. Alles in allen, dat is het doel. Dat mag straks werkelijkheid worden, dat de Heere alles in allen zal zijn. Maar nu al is er de boodschap aan de gemeente van Christus, dat de Heere alles in uw leven wil zijn. Hij wil uw alles zijn. Uw leven. Wij hoeven niet te wachten tot dat koninkrijk komt, want er is ook een geestelijke verschijningsvorm van dat koninkrijk. Als de Bijbel zegt in Colossenzen 1 vers 13 dat de Heer ons uit de duisternis heeft overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. U begrijpt het ook, dan gaat het om die geestelijke verschijningsvorm van dat koninkrijk. En dat koninkrijk dat wordt zichtbaar in een plaatselijke gemeente, de kerk. De kerk is een uitdrukking van dat koninkrijk waar Christus de Heer is. En waar Christus alles in ons leven wil zijn. Dus als we het hebben over het 1000-jarig vrederijk, geloof ik tegelijkertijd dat er ook al nu een verschijningsvorm is van dat koninkrijk. Namelijk een geestelijke verschijningsvorm. In de kerk. De gemeente. Maar straks komt er ook letterlijk een koninkrijk. Een letterlijk koninkrijk. En dat zal 1000 jaar duren. Tijdens deze 1000 jaar zal Christus samen met zijn heiligen zichtbaar op de aarde regeren in vrede, recht en gerechtigheid. Ik geloof dat het de Heere Jezus uiteindelijk ook nog wil laten zien aan alles en iedereen dat hij de enige is die deze wereld in recht en gerechtigheid kan regeren. En dat alle koningen en machthebbers van deze wereld daar een janboel van hebben gemaakt, is duidelijk. En de Heere zal straks laten zien dat hij de enige is die dit in recht en gerechtigheid kan. Nu, onze tekst in Openbaring 20 gaat daar nu wat meer gedetailleerd op in. Het geeft ons nog wat ontbrekende informatie. En vertelt onder andere dat dit vrederijk of dit koninkrijk 1000 jaar zal duren. 1000 jaar, broeders en zusters, tussen twee opstandingen. De opstanding van de rechtvaardige en de opstanding van de onrechtvaardige. 1000 jaar waarin Satan gebonden zal zijn. Er worden in 7 versen 6 keer gezegd dat dit koninkrijk 1000 jaar zal duren. De tijdsperiode van het koninkrijk van Jezus Christus is 1000 jaar. En hij leerde ons bidden precies om dat koninkrijk, uw koninkrijk komen, het was er nog niet. Het moest komen. En daar bidden wij om. Nou, tot zover deze oriëntatie en deze inleiding. Bij de overdenking van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling. Allereerst willen we met elkaar nadenken over de gevangenneming en de opsluiting van Satan. De gevangenneming en opsluiting van Satan in vers 1 tot en met 3. Openbaring 20, vers 1 tot en met 3. Het tweede punt, de onderkoningen. Nou, wie de grote koning is in dat koninkrijk, dat is de Heer Jezus. Dat hebben we de laatste keer geleerd. Maar we leren nu in deze tekst wie de onderkoningen zijn. Wie er met Christus zullen regeren straks in dat vrederijk. In vers 4. En dan in vers 5 en 6 de eerste opstanding. De eerste opstanding in vers 5 en 6. Nou goed. We beginnen met punt 1, de gevangenneming en opsluiting van Satan. We lezen maar gewoon eerst even weer de tekst. Ik zag een engel neerdalen uit de hemel, Openbaring 20 vers 1. Ik zag de engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond, een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond, sloot hem daarin op, verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En over dat loslaten van de Satan gaan we de volgende keer iets meer zeggen. We beperken ons even tot het onderwerp nu. Nu, in het voorgaande hoofdstuk hebben wij geleerd dat Antichrist en zijn profeet van de aarde zijn verwijderd en zijn geworpen in de pool van vuur die van zwavel brandt. Openbaring 19 vers 20. Maar wanneer Christus zijn vrederijk wil oprichten van recht en gerechtigheid, moet ook de tegenstander, de Satan, de duivel, de aanklager, worden uitgeschakeld. En dat gebeurt doordat hij gebonden wordt en 1000 jaar lang wordt opgesloten in de afgrond. Nou, deze afgrond zijn we al eerder tegengekomen in de openbaring, namelijk in openbaring 9 vers 1, waar een leger demonische sprinkhanen uit deze afgrond over de aarde wordt losgelaten. En deze put, deze afgrond, is de plaats waar demonen, waar gevallen engelen onder donkerheid bewaard worden tot de dag van het oordeel. Nu, in onze tekst lezen wij dat ook de Satan 1000 jaar in deze afgrond wordt opgesloten. En dan wordt er tot onze geruststelling bijgezegd dat hij niet alleen in deze afgrond wordt geworpen, maar bovendien wordt hij gebonden met een grote ketting. En deze afgrond wordt met een deksel op slot gedaan en verzegeld. Ach, we hebben hier met een extra beveiligde gevangenis van doen. Een extra beveiligde gevangenis voor de duivel en zijn geestverwanten, waaruit ontsnappen onmogelijk is. Zelfs al zou hij een poging wagen, deze ketenen houden hem veilig opgesloten, geboeid. En deze 1000 jaar wordt hem verhinderd om ook maar op enigerlei wijze verdeeldheid of onrust te zaaien. Hem wordt verhinderd om te misleiden. Om tot zonde te verleiden. Wat een geweldige tijd zal dat zijn. Wanneer Satan is opgesloten in de put van de afgrond. Het betekent een einde aan alle demonie. En alle satanisme. En alle duisternis. En alle occultisme. En de macht van Satan wordt dan eens en voor altijd. Dat wil zeggen na een korte onderbreking. Aan het einde van die 1000 jaar. Definitief beëindigd. Broeders en zusters. Ik hoef u niet te vertellen dat dit nog toekomstmuziek is. Nog is de Satan niet gevangen genomen. Nog is hij niet opgesloten. En nog is hij niet geketend. Integendeel, De Bijbel zegt over de tegenwoordige tijd dat hij rondgaat als een hongerige leeuw. Petrus zegt, wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, en dan is hij heel concreet, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden, biedt weerstand aan hem vast in het geloof. Hij is niet gebonden, hij is niet gevangen gezet, hij gaat nog volop rond als een brullende leeuw. En Paulus zegt over de Satan, en hij spreekt daarover over de tegenwoordige tijd, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige misleidingen, verleidingen van de duivel. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. De Satan is nog niet gebonden. Oh, was dat maar zo. Was dat maar zo. Hij is niet gebonden. Hij gaat rond als een brullende leeuw. En wij worden opgeroepen om stand te houden. Gekleed in Gods wapenrusting. Stand te houden tegen de listige verleidingen. De misleidingen van de Satan. Maar wanneer hij wordt opgesloten in de put van de afgrond, staat er, opdat hij de volken niet meer zou verleiden. Niet meer zou misleiden. Aan deze listige verleidingen komt wel een einde. Wat heerlijk. Niet de duisternis, niet de Satan heeft het laatste woord, maar de Heer. Satans einde is verzekerd. Wanneer? Wanneer is zijn einde verzekerd? Toen de Heere Jezus Christus aan het kruis de kop van Satan heeft vermorzeld. Hij is een verslagen vijand, maar nog niet gevangen. Hij is verslagen, hij is overwonnen, maar nog niet geketend. Hij is verslagen, hij is overwonnen, maar hij is nog niet in de put van de afgrond. O, weet u, na de verleiding tot zonde in de hof, gaf de Heere de eerste messiaanse profetie. U kent hem waarschijnlijk van buiten. De eerste messiaanse profetie. De eerste profetie over de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Is Genesis 3 vers 15, waar de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u, Satan, en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad, dit, het zaad van de vrouw, de Heer Jezus, zal u de kop vermorzelen, en gij zult hem de hiel vermorzelen, en daarmee wordt gewezen op het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar er is een groot verschil tussen de hiel vermorzelen of de kop vermorzelen. Weet u, deze gevangenneming waarover wij lezen, deze gevangenneming, deze opsluiting, deze ketening, is in feite definitief besloten toen de Heer Jezus de boze overwon aan het kruis op Golgotha. Maar nog heeft hij zich niet overgegeven. Maar die tijd is aanstaande dat hij gegrepen wordt, opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Nu, broeders en zusters, het is denk ik belangrijk om bij het lezen van de Bijbel allereerst uit te gaan van een letterlijke inspiratie en ook een letterlijke interpretatie, tenzij de context, het verband waarin we een tekst lezen, duidelijk aangeeft dat we het op een symbolische manier of als beeldtaal moeten lezen. Maar hier in de tekst heb je geen enkele aanleiding daartoe. Wij lezen die tijdsaanduiding van 1000 jaar letterlijk. Het zijn 1000 letterlijke jaren. En met het lezen van de letterlijke tekst, 1000 jaar, bevinden wij ons in het goede gezelschap van de profeet Daniël. Ook de profeet Daniël las zijn Bijbeltje in de ballingschap en hij las in Jeremia over 70-jarige Babylonische ballingschap. Het zou 70 jaar duren en hij loopt de Heere aan en hij zegt, Heere, u heeft het toch gezegd, 70 jaar, en die 70 jaar zijn bijna voorbij, Heere. Hij geloofde de Heer op zijn woord. Hij las dat woord 70 en hij zegt, Heere, het zijn 70 jaar. En zo lezen wij ook de Openbaring. Heere, het zijn 1000 jaar, want u zegt het. 6 keer in 7 teksten. Er is in de context nogmaals geen enkele aanleiding om te zeggen dat dit niet letterlijk 1000 is. Nu, de tegenstanders van de letterlijke uitleg, dat zijn de amillennianisten, degene die niet in het koninkrijk geloven, die beroepen zich op 2 Petrus 3 vers 8, waar de apostel Psalm 40 citeert. En daar staat, maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar, en 1000 jaar als 1 dag. Nou zeggen ze, zie je wel, bij de Heere is 1 dag als 1000 jaar, en 1000 jaar als 1 dag, dus je moet dat niet letterlijk nemen. Het is misschien maar 1 dag, het gaat om een tijdsperiode. Maar broeders en zusters, is dat ook wat deze tekst werkelijk zegt? Want 1 dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Voor de Heere, bij de Heere is dat zo, zeker? Wat 1000 letterlijke jaren zijn voor de mens, is als 1 dag voor God. Hij is de eeuwige God. Hij is buiten het raamwerk van de tijd. De Heere God leeft in het eeuwige nu, in het tijdloze. Maar voor de mens blijft de tijd gewoon van kracht. En de Bijbel is voor mensen geschreven. Alleen bij de oneindige God is 1000 jaar als 1 dag. En dat is wat de tekst zegt. Dat 1 dag bij de Heere staat er. Ja, bij de Heere is dat zo. Omdat hij buiten het raamwerk van de tijd leeft. Maar wij leven niet buiten het raamwerk van de tijd. Wij leven hier op aarde binnen het raamwerk van de tijd. En bij ons is 1000 jaar gewoon 1000 jaar. En 1 dag is gewoon 1 dag. En 7 dagen zijn 7 dagen. Of 6 scheppingsdagen. Wij geloven dat Satan 1000 letterlijke jaren gevangen genomen wordt. En dan eindigt vers 3 met de woorden, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. Nogmaals, dat laat ik even liggen, omdat ik daar de volgende keer op in wil gaan. Dan komen we in het vervolg, gaan we daar wat dieper op in. Nou, tot zover mijn eerste punt, de gevangenneming en de opsluiting van Satan en zijn handlangers. Hij is een verslagen vijand. Een van de redenen waarom de Openbaring door velen niet gelezen wordt en een soort als ontoegankelijk boek wordt ervaren, is omdat de boze er een hekel aan heeft dat de mensen over zijn ondergang lezen. En hij is er altijd op uit om te ontmoedigen om dat boek te lezen. Maar lees het. Er is een bijzondere zegen verbonden aan het lezen en het voorlezen van de Openbaring. Een van die weinige boeken in de Bijbel waar die extra zegen aan verbonden is. Omdat het je een blik geeft op het hiernamaals. Omdat het een venster opent in de tijd. En je ziet dat God op de troon zit. En soeverein is. En in alle dingen werkt tot realisatie van zijn volmaakte plan en doel met deze wereld. Mijn tweede punt. Nogmaals, de vorige keer hebben we gesproken over de koning in het koninkrijk. We spreken nu over de onderkoningen van het 1000-jarig vrederijk. De onderkoningen van het 1000-jarig vrederijk. Broeders en zusters, ik heb het warm. Mag ik mijn jasje uitdoen? Misschien wordt het nog warmer. Nou, dan kan nog een truitje uit. Goed. Dan gaan we ook al lezen vers 4 aan. En ik zag tronen. En zij gingen daarop zitten. En het oordeel werd hun gegeven. En nu is de vraag natuurlijk, wie zijn die zij, wie zijn die hun? Wie zijn deze mensen die op deze tronen plaatsnemen en straks 1000 jaar met Christus, de koning der koningen en de heren der heren, zullen regeren? Wie zijn die zij en wie zijn die hun? De tekst zelf en ook de onmiddellijke context geven geen duidelijkheid daarover. We zullen net als de apostelen deden schrift met schrift moeten verklaren, zoals in Handelingen 17 staat, door aanhalingen uitleggende. Maar wie worden er met die zij bedoeld die zich op de tronen zetten? Nou, het Oude Testament helpt ons hierbij. Allereerst zijn dat de oudtestamentische gelovigen, die zich op deze tronen zetten om met Christus te regeren. Dus allereerst, het zijn de oudtestamentische gelovigen. Hoe weten we dat? Nou, Daniël 7, vers 27. Nou, laten we eerst maar vers 18 lezen. Als u het wil opzoeken, dan wacht ik even. Daniël 7, vers 18. Daniël 7, vers 18. In Daniël 7 vers 18, daar lezen wij, de heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja tot in der eeuwen eeuwigheid. Ziet u dat? De heiligen van de Allerhoogste. Datzelfde lees je ook in vers 27. Daniël 7, 27, maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. En nou, dat laatste is natuurlijk weer sprake van de Heer Jezus. Maar opnieuw lees je hier over de heiligen van de Allerhoogste die het koningschap zullen ontvangen. Nu, wie waren de eerste geadresseerden van de profeet Daniël? Nou, dat waren natuurlijk de Joden. En dat waren natuurlijk heel bijzonder de gelovige Joden. De eerste geadresseerden tot wie Daniël zich richt zijn de oudtestamentische gelovige Joden, Messias gelovige Joden. En hoewel zij de Heer Jezus natuurlijk niet kenden, geloofden zij in de komende Messias die zijn leven zou geven in onze plaats en voor onze zonden. Dus de oudtestamentische gelovigen zullen samen met Christus regeren. Wie nog meer? Nou, wat dacht u van de 12 discipelen? De 12 discipelen. Ook zij zullen samen met de Heer Jezus als koning regeren. Want tegen hen heeft de Heer gezegd, ik beschik u het koninkrijk. Zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. U weet die tekst, dat de discipelen samen met elkaar een beetje bakkeleien over wie de eerste zal zijn in dat koninkrijk. Wie de voornaamste zal zijn. En dan zegt de Heer niet, er komt helemaal geen koninkrijk. Nee, dat is niet aan mij gegeven. Dat heeft de Vader aan zich gehouden. Maar de 12 discipelen zullen samen met de Heer Jezus op tronen zitten en in het koninkrijk regeren over de 12 stammen van Israël. Maar dan zijn we er nog niet. Want ook de gelovigen uit de genadebedeling of de bedeling van de geest of de bedeling van de kerk zullen als onderkoningen met Christus regeren. Ik noem u een drietal teksten, die gaan we niet met elkaar opzoeken, want dat is te veel en dat duurt te lang. Allereerst 1 Korinthe 6 vers 2. 1 Korinthe 6 vers 2. Weet u niet dat de heiligen, dat zijn de gelovigen in Christus, de wereld zullen oordelen? De heiligen. Of 2 Timotheus 2 vers 12. 2 Timotheus 2 vers 12, als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. 2 Timotheus 2 vers 12. En ook Openbaring 5 vers 10. Openbaring 5 vers 10. Ja, de Heere heeft ons tot koningen en priesters gemaakt en wij zullen als koningen heersen op aarde. De oudtestamentische gelovigen, de nieuwtestamentische gelovigen, De discipelen worden als aparte groep genoemd. Wij alle zullen met Christus als koningen regeren. En zij zetten zich. Die zij zijn dus die oud-testamentische en nieuw-testamentische gelovigen en die bijzondere groep van de discipelen. Maar dan is er nog één groep. Eén groep. We lezen over hen in Openbaring 20 vers 4. Want daar staat, daar wordt gesproken over de gelovigen uit de grote verdrukking. Dat is nog een bijzondere groep. Openbaring 20 vers 4. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Dus ook de gelovigen uit de grote verdrukking, waarvan de meeste als martelaar om Christus wil gestorven zijn, zullen met Christus als koningen heersen. Oud-testamentische, nieuw-testamentische gelovigen, de discipelen en de gelovigen uit de grote verdrukking, alle regeren zij met Christus als koningen. Met andere woorden, de gelovigen van alle tijden, de gelovigen voor wie de Heer Jezus zich gegeven heeft aan het kruis op Golgotha. Voor alle die hij heeft lief gehad. Al die gelovigen zullen op een toekomstige dag in dat 1000-jarig koninkrijk, let op, aan hun oorspronkelijke scheppingsopdracht gaan beantwoorden. Wat was de oorspronkelijke scheppingsopdracht? Genesis, hoofdstuk 1, vers 26. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, dat zij heersen, regeren over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar en heers, regeer over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Met andere woorden, broeders en zusters, de Heere komt met allen die bestemd zijn ten eeuwige leven. Allen voor wie de Heer Jezus Christus is gestorven, tot zijn heerlijk scheppingsdoel, namelijk dat zij met Christus heersen, zoals de Heer dat van oorsprong, van de beginnen bedoeld heeft. De Heere komt met u en mij tot zijn heerlijk doel. Wij zullen met hem regeren. We zullen aan onze scheppingsopdracht beantwoorden. 1000 jaar. Ja, en dan? Is dat dan het absolute einde? Is dat het finale punt? Was dit het dan? Nee, broeders en zusters, dit is het begin van de eeuwigheid. Dit is het begin van de eeuwigheid. Het 1000-jarig vrederijk zal, zoals gezegd, overgaan in het eeuwige koninkrijk van de Heere. Lees maar mee, even Openbaring 22. We nemen vast een voorschot op de tekst. Openbaring 22, vers 5. In die eeuwigheid lezen we, daar zal geen nacht zijn. Openbaring 22, vers 5. Er zal geen nacht zijn en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen regeren in eeuwigheid. Mooi hè? Eerst het begint met het koninkrijk van de Zoon. Hij regeert. Alles wordt aan hem onderworpen en uiteindelijk onderwerpt hij zichzelf. En geeft de scepter over aan God de Vader. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de Heerse staf tussen zijn voeten. Totdat Silo komt en Heer Jezus en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Jesaja 49 vers 10. Hem zullen de volken gehoorzaam zijn en als de volken hem gehoorzaam zijn, zal hij het overdragen aan God de Vader. Wat geweldig. Wat een geweldige toekomst, broeders en zusters. Wat een venster op de eeuwigheid. En dan zal God alles in alle worden. En dan gaat het duizendjarig koninkrijk over in het eeuwige koninkrijk. U begrijpt, dat overstijgt het raamwerk van de tijd. Want zo zullen we altijd met Christus zijn. De Bijbel zegt, u zult u verblijden en juichen voor eeuwig. Hou nog even vol. Hou nog even vol. Het leven is een weverspoel. Zo snel. Het is een ademtocht, een bloem op het veld. Het is zomaar voorbij. Het is zomaar voorbij. Hou nog even vol. U zult u verblijden en juichen voor eeuwig. Tot zover mijn tweede punt, de onderkoningen van het duizendjarige vrederijk. De grote koning is Christus natuurlijk. Maar hij zal zijn koningschap, macht, delegeren. En we weten nu aan wie. Ik wil afsluiten met mijn laatste punt. En dan wil ik iets zeggen over de eerste opstanding. De eerste opstanding. Leest u maar mee in vers 5 en 6. Maar de overige van de doden werden niet weer levend. Totdat. De overige van de doden werden niet weer levend. Totdat. De duizend jaren tot een einde gekomen zijn. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God zijn en van Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Nu in deze twee teksten leren wij dat er meer dan één opstanding is. Nu weet u waarschijnlijk ook dat een meerderheid van de christenen, misschien ook een aantal van u, in één opstanding geloven. We zingen dat ook tijdens de apostolische geloofsbelijdenis. Begrijp me goed, ik zing dat van harte mee. Ik ga regelmatig voor in middagdiensten van de Nederlands Gereformeerde Kerk. En dan laat ik dat altijd zingen, dat hoort bij de liturgie en ik zing het uit volle borst mee. Maar er is meer dan één opstanding. Er zijn twee opstandingen. Twee. Nu zegt men, ja, we horen eens even, de Bijbel zegt dat er maar één opstanding is, die van de rechtvaardige en de onrechtvaardige. En dat baseren ze dan op Johannes 5. Johannes 5, waar de Heer Jezus zegt, de tijd komt waarin alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zij zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. En zij zeggen, zie je wel, hier is sprake van één opstanding. Maar is dat ook zo? Is dat wat er staat? Het staat er namelijk niet. De Heere spreekt alleen over de opstanding ter leven en de opstanding ter verdoemenis. Hij zegt niet dat die beide opstandingen op één en hetzelfde moment zullen plaatsvinden. Je moet wel lezen wat er staat en er niet iets in gaan lezen. En daarbij moet je in gedachten houden dat er binnen de kaft van de schrift een ontwikkeling in openbaring is. Zo zijn er bijvoorbeeld tal van messiaanse profetieën, waar de Heer Jezus het ene moment als de leidende knecht des Heren wordt voorgesteld, maar onmiddellijk daarop wordt er gesproken over de heersende koning. Maar tussen de leidende knecht en de heersende koning ligt nu al meer dan 2000 jaar. Wij bevinden ons in die tussentijd. Er is een tussentijd. En zo is er ook tussen de opstanding van de rechtvaardige en de opstanding van de onrechtvaardige een periode. We hebben het gelezen, van 1000 jaar. De overige van de doden werden niet weer levend. Er zijn overige die niet leven. Er is een groep die levend wordt, maar andere, die overige, die worden niet levend. Ja, wanneer? Ja, tot na de 1000 jaar worden zij levend. Dus daarom dat er in Openbaring 20 gesproken wordt over de eerste en de tweede opstanding. Nu zijn er uitleggers, en dat zijn onder andere vrije broeders in Christus, die lezen de sommige profetische bijbelgedeelten toch door een wat andere bril. En zij zeggen die eerste opstanding waarover gesproken wordt, dat is de wedergeboorte. En je zou beide denken, wat een mooie en diepe gedachte. Maar het is natuurlijk niet waar. Er wordt niet gesproken over de wedergeboorte. Hoewel het misschien een mooie en een diepe gedachte lijkt, wordt het in de tekst gestopt. Er is geen enkele aanleiding om te zeggen, hier gaat het om de wedergeboorte. Wel nee, op zo'n manier laat je de Bijbel buik spreken. Er is in de tekst geen enkele aanleiding om het niet letterlijk, dat wil zeggen, op een normale manier te lezen. Nu zegt vers 4b, en zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Zij werden weer levend. Nou, dat dit naar de eerste opstanding verwijst, blijkt uit vers 5. Maar de overige van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaren tot het einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. En uit het feit dat ze niet weer levend worden, blijkt dat ze eerder geleefd hebben. Naar mijn overtuiging lezen wij hier over twee opstandingen. Eén voor het vrederijk en één na het vrederijk. Nu, eerder al hebben wij gezien dat oud-testamentische en nieuw-testamentische gelovigen en ook de gelovigen uit de grote verdrukking voor het 1000-jarig vrederijk worden opgewekt om met Christus te regeren. En dat is de eerste opstanding. Dat is de eerste opstanding. Vers 6, zalig, oh hoe gelukkig is dat. Zalig betekent hier hoe gelukkig. Zalig en heilig is hij. Dat wil zeggen heilig, apart gezet, afgezonderd. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hem heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar lang. Die eerste opstanding betreft alleen gelovigen, oud-testamentische, nieuw-testamentische gelovigen en de gelovigen uit de grote verdrukking. Alle mensen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren, die hun zonde hebben beleden, zich daarvan hebben bekeerd en die voor de vergeving van zonde en de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven hun vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus Christus. En als u dat nog niet heeft gedaan, dan wordt u vanavond genodigd op de drempel van de eeuwigheid. Kom tot uw heiland, kom tot de Heer Jezus, die ook in uw plaats voor uw zonde gestorven is aan het kruis en die ten derde dag is opgestaan uit de doden. En u zegt, ja, maar horen die oud-testamentische gelovigen daar dan ook echt bij? Zij kenden de Heer Jezus toch niet zoals wij hem kennen? Ja, ook die oud-testamentische gelovigen horen erbij. Ook zij, de gelovigen uit het Oude Testament, zijn strikt genomen gelovigen in Christus. De Heer Jezus zegt in Johannes 8 vers 56. Abraham uw vader heeft zich er sterk. Of verheugde zich er sterk op. Dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien. En zich verblijd. En Abraham, dat weet u wel. Dat is de vertegenwoordiger van alle oud-testamentische gelovigen. De eerste opstanding is de opstanding van de oud- en nieuw-testamentische gelovigen. Vers 6b, over hen heeft de tweede dood geen macht. De tweede dood. Natuurlijk, er is een geestelijke dood. De scheiding tussen God en mens. Er is een lichamelijke dood, de scheiding tussen ziel en lichaam. Maar er is ook een tweede dood in de zin van een definitieve eeuwige scheiding in het oordeel tussen de Heere God en het schepsel in de hel. Over hen, die nieuwtestamentische en oudtestamentische gelovigen, over hen heeft die tweede dood geen macht. Omdat je geborgen bent in die grote borg en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Je zult als priester van God en van Christus zijn en met hem regeren. Goed, het is duidelijk, die eerste opstanding, daar gaat het nu even over. Die eerste opstanding, die tweede hebben we de volgende keer. Nou, ik wil het niet al te ingewikkeld maken, want u bent misschien nu al geschrokken dat u zegt, is er maar, zijn er twee opstandingen? Ja, er is een opstanding voor het 1000-jarig vrederijk en een opstanding na het 1000-jarig vrederijk. De eerste opstanding betreft alleen ware kinderen Gods, die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Maar deze eerste opstanding voltrekt zich in drie verschillende fasen. Nou, schrik niet. Wordt het heel ingewikkeld misschien, maar het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Maar die eerste opstanding, die van de gelovigen, die voltrekt zich in drie fasen. Want je kunt niet zeggen dat ze allemaal tegelijkertijd worden opgewekt. Zoek u maar even op 1 Korinthe 15. We spreken over de opstanding van de rechtvaardige. De eerste opstanding is dat. En deze eerste opstanding voltrekt zich in drie fasen. Het is de apostel Paulus die dat onderwees aan de Korintiërs. Lees maar mee 1 Korinthe 15 vers 20. Er staat: maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is, let u goed op, de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En dan staat er: ieder echter in zijn eigen orde. Aha. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Nu, de apostel leert in deze tekst dat de eerste opstanding zich in verschillende fasen voltrekt. Nou, Christus als eersteling, dat mag duidelijk zijn, 2000 jaar geleden op die eerste paasdag, heeft de Heer Jezus Christus onvergankelijk leven aan de dag gebracht, namelijk door zijn opstanding uit de doden, toen hij de dood het nakijken gaf. En daarmee bewezen heeft in waarheid de Zoon van God te zijn. Dus Christus de eersteling. Vervolgens de nieuwtestamentische gelovigen, de gemeente, bij zijn komst in de lucht. Nou, zoek nou even met me op 1 Thessalonicense 4, vers 16 tot 18. 1 Thessalonicense 4, vers 16 tot 18. Daar lezen wij, 1 Thessalonicense 4, vers 16, de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn, zo dan troost elkaar met deze woorden. Dus eerst is Christus opgewekt uit de doden en vervolgens zal de gemeente, alle die in Christus ontslapen zijn, worden opgewekt uit de doden. Wanneer? Wanneer hij komt in de lucht. Na de grote verdrukking zullen de gelovigen uit de grote verdrukking en de oudtestamentische gelovigen worden opgewekt. Openbaring 20 vers 4 zegt, ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend, ze zijn, met andere woorden, ze stonden op en gingen als koningen met Christus regeren 1000 jaar lang. Dat is de tweede groep, de derde groep moet ik eigenlijk zeggen. Christus eerst, is de eersteling. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst in de lucht. En vervolgens zien we nu dat de gelovigen uit de grote verdrukking levend worden om met Christus te regeren 1000 jaar. En in diezelfde tijd worden ook de oudtestamentische gelovigen die in het stof slapen opgewekt. Nou, lees maar Daniël. Daniël 12 vers 1 en 2. Daar lees je het tijdstip dat de oudtestamentische gelovigen worden opgewekt. Daniël 12 vers 1 en 2. Daniël 12 vers 1 en 2, daar staat: in die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat, hij die Israël bijzondere manier bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest. Dat is met andere woorden de tijd van Jacobs benauwdheid, de grote verdrukking. In die tijd zal uw volk, Israël, ontkomen. Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. Denk even aan de 144.000 kinderen Israëls en de 12.000 uit elke stam die wonderlijk bewaard worden. Vers 2. Velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken of opstaan. Sommigen tot eeuwig leven, het vrederijk. Anderen tot smaad, tot eeuwig afgereizen. Nou, die sommigen waarover gesproken wordt, dat zijn de oud-testamentische gelovigen die na de grote verdrukking worden opgewekt. Na de grote verdrukking, voor het duizendjarig vrederijk. Terwijl die andere oud-testamentische gelovigen na het vrederijk worden opgewekt tot een eeuwig afgereizen. Hier leer je al, natuurlijk, dat er ook onder Israël zijn die niet behouden zullen worden. Sommige mensen hebben een soort visie of een soort alverzoeningsleer over Israël. Nou, hier staat heel duidelijk dat sommigen van Israël worden opgewekt, ja, tot een eeuwig afgrijzen. Dus broeders en zusters, die eerste opstanding bestaat uit drie fasen. Wat leren we? Christus als eersteling. Hij is het model. Hij is ons voorgegaan. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Vervolgens de gemeente van de Heer Jezus Christus. En daarna de oud-testamentische gelovigen en de gelovigen uit de grote verdrukking. Als gelovig in Christus heb je deel aan de eerste opstanding. En u zult opstaan met een lichaam naar het model van het lichaam van Christus. Zijn opstandingslichaam is het model van uw toekomstige opstandingslichaam. Anders toch herkenbaar. Verheerlijkt, onaantastbaar, onsterfelijk. Een geestelijk lichaam, maar wel herkenbaar. Zoals Maria de Heiland in de hof herkende toen hij zei, Maria, ze herkende zijn stem, Rabboni, meester. Als nieuwtestamentische gelovige hoor je bij die eerste opstanding. Broeders en zusters, als er twee opstandingen zijn, zo is er ook een eerste en een tweede dood. Er is een lichamelijke dood en er is een tweede dood. Over de gelovigen in Christus heeft de tweede dood geen macht. De definitie van de tweede dood vinden we in Openbaring 20 vers 13 en 14. Ik lees het vast even. Openbaring 20 vers 13 en 14, daar staat en de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood, die poel van vuur, dit is de tweede dood. Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij in de poel van vuur geworpen. Broers en zusters, dit zijn zulke onthutsende en verschrikkelijke bijbelteksten, dat je het eigenlijk niet met droge ogen kan lezen en kan verkondigen. Want die tweede dood heeft betrekking op de eeuwige veroordeling. De Heer Jezus gaf de waarschuwing dat wij de tweede dood meer moeten vrezen dan de eerste dood. De lichamelijke dood. Hij beschreef die tweede dood als de hel. De eeuwige scheiding van God. Nu hoeft een mens niet lijdelijk te wachten op de opstanding ten oordeel. Je hoeft niet lijdelijk passief te wachten op de opstanding ten oordeel. Nee, de Bijbel roept je op om je zonde te erkennen en je van je zonde te bekeren en Christus te aanvaarden. En als Christus zegt bekeer je, zeg dan niet ik kan me niet bekeren. Als Christus zegt bekeer je, dan bekeer je. Als de Heer Jezus zegt komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, dan kom je tot hem. Schorvoetend, maar je komt tot hem. Je hoort zijn roepstem en je zegt, hier ben ik, Heere. Christus stierf voor onze zonde aan het kruis. Hij is de eersteling die uit de dood is opgestaan. Met welk doel? Och, dat de velen zouden volgen. De vergeving van zonde en het eeuwige leven kunnen vandaag jouw deel worden. Het kan vandaag gebeuren, dat wonder van de wedergeboorte. Kom tot die wonderbare heiland. Hij heeft zijn armen uitgestrekt. En ieder die wil, die mag komen en nemen en drinken van het water van het leven, om niet. Christus als eersteling. Kom maar. Schaar je maar in de rij, Christus als eersteling. Jij, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde. Een schare die niemand kan tellen. De heilige van de Allerhoogste. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen.